Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om zo vanochtend weer bij elkaar te zijn en ja, dat prachtige lied te zingen. Hè? Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat is eigenlijk ook het verlangen wat we ook zo met elkaar mogen hebben als we dat woord gaan openen. Dat het niet een woord is in de eerste plaats van mensen, maar een woord van de Heere zelf. En dat Hij het ook is. Die ons door zijn geest, waar we natuurlijk vanmorgen in het bijzonder ook bij mogen stilstaan. De uitstorting van de Heilige Geest en de werking in ons persoonlijk leven van die geest van God. Die ons ook dat woord wil doen verstaan. Ik wil u daarvoor meenemen naar een paar versen uit Handelingen 2. Ik heb al een bekend gedeelte wat we toch met Pinksteren vaak ook met elkaar lezen. Ik wil niet dat hele gedeelte lezen, maar Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met 13. En dan krijgen we de toespraak van Petrus. En dan wil ik eigenlijk een sprongetje maken naar vers 36. Dus eerst Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met 13. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwamen de menigte samen en raakten in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië. Dat bij Cyrene ligt, als ook nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Nou, op die vraag, hè, wat wil dit toch zeggen, zie je dat Petrus dan naar voren komt en daar een geweldige toespraak houdt. En eigenlijk, als je die toespraak leest, dan zie je dat hij vanuit die oud-testamentische geschriften laat zien, hè, dat Jezus de Christus is. Prachtig hoe hij laat zien vanuit het boek Joël, maar vooral ook vanuit de psalmen, hè, de komst van de Heilige Geest, hoe dat was voorzegd, hoewel de eindvervulling daarvan nog in de toekomst moet plaatsvinden, maar dat hij vooral, hè, Petrus die nog bij het graf samen met Johannes stond, hè, eigenlijk niet de schriften kende dat hij, hè, uit de doden moest opstaan, hè, dus zijn kennis eigenlijk van het heil toch nog maar heel beperkt was, en dan zie je dat, hè, als de Heilige Geest dan, ja, meester over hem wordt, hè, zoals we net hebben gezongen, Heer, maak mij uw wegen, hè, door uw woord en geest bekend, dat hij dan ineens in staat is om al die oud-testamentische profetieën bijeen te brengen, althans niet allemaal, want dan zou die toespraak veel langer geduurd hebben, hè, maar heel veel tekstgedeelten vanuit het Oude Testament bijeenbrengt om te laten zien, hè, wat hier gebeurde en vooral ook te laten zien dat inderdaad de Heer Jezus Christus is, degene die God uit de dood heeft opgewekt. En ook degene is die ook straks ook op de troon van David zal zitten om te regeren, hè, vanuit Jeruzalem over het Rijk der Aarde. Het hele Rijk der Aarde. En dan vanaf vers 36. En dan spreekt hij dan als slot van zijn prediking, vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En dan lezen we verder vanaf vers 37 tot en met vers 41. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Altijd weer een indrukwekkende geschiedenis om te lezen. He, wat er op die Pinksterdag gebeurde. Het begint met die woorden toen de dag van Pinksteren of Pinksterfeest vervuld werd. Dat woord Pinksterfeest of Pinksterdag is het woord Pentecoste in het Grieks dat eigenlijk letterlijk de 50ste betekent. He, er werden 50 dagen geteld vanaf de dag na de Sabbat, dus de eerste dag van de week, van die week die daaraan vooraf ging, een beetje gecompliceerd, waarin de eerste oogst werd binnengehaald. De gerstenoogst was dat. En die oogst die werd als een schoven voor het aangezicht van de Heere gebracht. Nou, die week daaropvolgende, die eerste dag van die daaropvolgende week werden 50 dagen geteld, oftewel 7 weken, 7 keer 7, getal van de volheid, wat we veel in de schrift ook tegenkomen, als het gaat om de volheid van, de voleinding van Gods werken. En dan die 50ste dag, dat is dan die Pinksterdag. Eigenlijk heel bijzonder dat ze, ja, dat in feite niet direct aan een datum was gekoppeld, zoals dat wel in onze kalender aan een datum gekoppeld is, maar in feite dit feest pas gevierd kon worden, zo kun je lezen, toen het volk in het beloofde land aankwam en daar dus die eerste oogst werd binnengehaald en toen die eerste oogst werd binnengehaald en toen men eigenlijk kon gaan rekenen. En het bijzondere is dan ook dat de Heer hier laat zien dat die 50 dagen zijn vervuld en dat hij als bewijs daarvan van die eersteling, want daar gaat het natuurlijk om, die eerste oogst die werd binnengehaald. Ja, de eersteling, dat is de Heer Jezus Christus. Hij is degene die als eersteling uit de doden is opgestaan. Ook als de eersteling die dat nieuwe leven heeft geopenbaard. En dan 50 dagen later zien we daar eigenlijk de vervulling van. Hoe dat nieuwe leven van Gods geest in ons wordt uitgewerkt door de komst van de Heilige Geest. En zo ook wel bijzonder dat vandaag ook de Joodse wereld ook Pinksteren viert. Zij noemen dat Shavuot. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen als het wekenfeest. Dat houdt dan ook verband inderdaad ook met die weken die dan voorafgaan aan dat moment. En zij rekenen dan vanaf Pesach tot en met dat moment waarop zij geloven dat op die Pinksterdag dan de wetgeving heeft plaatsgevonden op de berg Sinaï. Ze noemen dat dan Shewaot in het Hebreeuws. Zoals gezegd is voor ons eigenlijk de dag waarop we vooral ook stilstaan bij de gebeurtenis zoals we die hier in Handelingen 2 beschreven vinden. Geweldig hoe daar die apostelen getuigenis gaven van de grote werken van God. Hoe Petrus daar en ook de anderen mochten getuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat dus onder leiding van de Heilige Geest die en ook in staat stelde om ook in andere talen te spreken. Er waren mensen vanuit allerlei hoeken van de wereld, Joodse mensen. Er wordt gesproken in vers 9 over Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië. En zij hoorden allen in hun eigen taal dat geweldige evangelie weer klinken en kwamen ook tot geloof. Er kwamen ongeveer, zo kunnen we lezen in vers 41, zo'n 3000 mensen tot geloof. En ik vind het ook zo mooi dat wat er ook staat, vers 41, die het woord met vreugde aanvaarden. Een geweldige vreugde moet zich meester gemaakt hebben van die 3000, ongeveer 3000 mensen die daar dat woord ontvingen, tot geloof kwamen. En zich vervolgens ook lieten dopen. Zoals gezegd waren dat Joden. Vers 10, daar lezen we wel, daar waren verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. En dat zou de indruk kunnen wekken dat het niet alleen om Joden ging, maar ook om Romeinen. Maar we denken wel dat het hier gaat om Joden die het Romeins staatsburgerschap hadden. En Paulus was daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die Handelingen 22 vers 28 kun je dat ook lezen, dat hij ook dat Romeinse staatsburgerschap had. Petrus die dan ook heel uitdrukkelijk, ook in vers 36 wat we zojuist hebben gelezen, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, dat is de Heer Jezus Christus, tot een Heere en tot Christus gemaakt heeft. Dan wordt nog wat uitdrukkelijker eigenlijk te verwoorden om welke volksgroep het gaat. Dan zegt hij namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En we weten natuurlijk dat de Romeinen daar ook verantwoordelijk zeker voor zijn geweest. En maar uiteindelijk als het volk dat ook straks, Zacharia spreekt daar ook over, hem ook zal zien. Degene die zij doorstoken hebben. Wel nu, niet alleen Joden, maar ook proselieten, zo lazen we zojuist. En proselieten waren Joden die dus, of waren heidenen die zich tot het Jodendom hadden bekeerd. En als zodanig dus ook optrokken met de Joodse gemeenschap die daar dan ook aanwezig was. Eigenlijk is het zo dat als je het boek Handelingen verder doorleest, dat je pas in Handelingen 10 leest over heidenen die tot geloof komen. En dat is die bekende geschiedenis in het huis van Petrus, waar Petrus ook een bijzondere visioen over had ontvangen van tevoren. Dat hij daar dat evangelie mocht brengen in dat huis van Cornelius, waar er dus ook meerdere heidenen aanwezig waren, die tot geloof kwamen en vervolgens ook de Heilige Geest ontvingen. En wel bijzonder te lezen, ook in Handelingen 10 vers 45, dat de gelovigen, ik citeer even, die van de besnijdenis waren, en dat wil eigenlijk zoveel zeggen, dat waren Joodse gelovigen, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Dat was voor hen iets wat zij niet verwachten. Zij dachten dat het exclusief iets was voor het Joodse volk. En zo was het natuurlijk ook, als je het boek Joa leest, gaat het ook primair om Gods belofte aan Israël. Maar bijzonder is dat het evangelie zich verder uitstrekte, niet alleen tot het Joodse volk, maar zich ook uitstrekte naar de wereld waar ook wij toe behoren. Ook wij mogen weten, zoals Paulus ook schrijft aan de Efezen, dat wij die eertijds veraf waren, dat wij naderbij mochten komen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij konden geen aanspraak maken op de belofte die God exclusief aan Israël gegeven had, de verbonden die hij met dat volk gemaakt had, enzovoort, enzovoort. Maar door het bloed van de Heer Jezus Christus mochten ook wij tot geloof komen. En mogen ook wij weten dat evenals ook deze gelovigen uit de heidenen in Handelingen 10 de Heilige Geest ontvingen. En ook werden gedoopt. Overigens, dat is altijd nog wel even goed om te zeggen dat het ontvangen van de Heilige Geest niet het gevolg is van de doop. Ik vind dat wat dat betreft Eldert en Hanneke het heel mooi verwoord hebben. Zij laten in hun doop, die vanmiddag zal plaatsvinden op de Kattenbroekerplas, eigenlijk laten zij zien wat er eigenlijk al aan hun is geschied. Ik zeg altijd, dopen is voor gedoopte mensen. Zij zijn eigenlijk al, zoals wij allen, voor zover wij de Heer Jezus Christus hebben mogen leren kennen, al met hem gestorven. We zijn met hem gestorven, we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. En dat is eigenlijk ook wat we ook mogen belijden vanmiddag. We gaan daar niet iets heel bijzonders aan verbinden, maar in feite is het een getuigenis van wat God al gedaan heeft in ons hart, in ons leven. En ook met betrekking tot de Heilige Geest is de Bijbel heel erg duidelijk. De apostel Paulus zegt ook in Efeze 1 vers 13, in hem, dat is in de Heer Jezus Christus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, bent u ook tot geloof, toen u tot geloof kwam, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Toen u tot geloof kwam, heeft God die Heilige Geest gegeven. En die Heilige Geest heeft ons verzegeld. We hoeven niet bang te zijn dat we dat ooit gaan verliezen. Dat leven van Christus in ons. Want God heeft ons verzegeld. Hij heeft zijn zegel op ons gedrukt. Door ons de Heilige Geest te geven. De Geest van de belofte. En niet alleen dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest, wat natuurlijk een geweldige zekerheid ook geeft in ons leven. Ik vond het mooi, ook in het getuigenis wat we zojuist horen, van zowel Eldert en ik dacht dat Hanneke dat ook even noemde, dat ze geleerd hebben om niet hun vertrouwen te stellen op hun gevoelen. Want dat gevoel kan soms niet meekomen. Maar vertrouwen op datgene wat God in zijn woord heeft gezegd. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Wij mogen eenvoudig vertrouwen op dat woord dat God gesproken heeft. En de belofte van het eeuwige leven dat hij ons reeds geschonken heeft. Dat is zo geweldig belangrijk. Want inderdaad, soms komt je gevoel daarin niet mee. En wat kan inderdaad de Satan je daarop op aanvallen? Door te zeggen, jij hoort er niet bij, want ach, kijk maar naar die ander, hoe die leeft en leg jouw leven daar maar eens naast. En dan kun je zo geweldig ontmoedigd raken. Maar het bijzondere is dat God het in de Heer Jezus Christus voor ons volkomen heeft volbracht. Het is ook de Heilige Geest die ook dat denken van ons wil vernieuwen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 6, want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Het is mooi hoe hij eigenlijk heel vaak eigenlijk die twee dingen tegenover elkaar zet. Hè? Enerzijds het vlees, die oude mens, en daartegenover de geest. Het bedenken van het vlees en het bedenken van de geest. En het is totaal verschillend. En als er dan ook staat dat het bedenken van de geest is leven en vrede, dan zie je eigenlijk ook het werk van Gods geest, dat hij dat leven van Christus in ons wil uitwerken. Leven, maar ook vrede. En vrede, dan ben je misschien alweer geneigd om dat te ja, om dat heel abstract eigenlijk in te vullen. Vrede, ja, dat is iets wat je moet voelen. En als je dat niet voelt, dan is het er niet. Ik denk dat het begrip vrede vooral te maken heeft met orde. God wil orde scheppen door zijn geest in ons leven. Paulus zegt ook in 1 Korinthe 14 vers 33, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. En dan zie je dat hij eigenlijk wanorde plaatst, ook weer zo'n tegenstelling, net als vlees en geest. Wanorde plaatst tegenover vrede. En geweldig dat inderdaad als straks de Heer Jezus Christus op aarde zal regeren als de vredevorst, de Sar Shalom, dan zal hij ook die vrede ook tot uitdrukking brengen door alles in deze wereld weer op orde te brengen. Hij zal regeren met vrede, maar ook met gerechtigheid. En dat wil hij ook in ons leven doen. Nou, wat ik zelf altijd bijzonder vind is dat al in de tweede vers van de Bijbel er al gesproken wordt over Gods geest. We zijn gauw geneigd om, ja, een dag als deze te gaan naar Handelingen 2, maar feitelijk al in het tweede vers van de Bijbel, daar vinden wij dat er gesproken wordt over Gods geest. De eerste tekst in de Bijbel is: in het begin schiep God de hemel en de aarde. En vervolgens, de aarde nu was, of werd, woest en ledig en duisternis lag over de watervloed. En dan staat er: en de geest van God zweefde over het water. Als je deze tekst even op je laat inwerken, dan besef je wel dat die beschrijving van die aarde die woest en ledig was en duisternis lag, over de watervloed, of zoals de Statenvertaling het terecht ook weergeeft, over de afgrond, dan is dat weinig hoopgevend. Het is niet een tekst die iemand ter bemoediging even gaat toesturen. Maar eigenlijk het hoopvolle van die tekst is dat de geest van God zweefde boven het water. En misschien herken je dat ook al in je eigen leven. Jullie hebben daar trouwens ook al even van verteld. Dat je eigenlijk wist dat, hoewel je leven nog lang niet op orde was. Anneke vertelde dat ook. En dat ze zich ook met dingen heeft ingelaten die bepaald niet goed waren. Maar dat je al wel hebt ervaren. En ik denk dat we daar, misschien velen van ons dat ook wel kunnen beamen. Dat Gods geest eigenlijk in die tijd waarin ons leven, ja, zeg maar, nog woest was, nog ledig was, nog ijdel was, dat we de dingen zochten van deze wereld en dingen najoegen van dingen die eigenlijk helemaal niet passen in het leven met God, dat toch Gods geest al over ons leven was, dat Gods geest al over ons leven werkzaam was. Paulus zegt in Efeze 2, vers 2, u hebt voorheen gewandeld overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is en de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerde van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens evenals de anderen. De begeerte van het vlees, we kennen ze allemaal. Het kenmerk was van het oude leven, dat die begeerten nog niet waren gekruisigd, gestorven, weggedaan waren. Maar dat die springlevend waren en dat we die begeerten ook deden. En je had in die tijd, en ik herken natuurlijk die tijd ook in mijn leven, het idee dat je vrij was. Je had het idee dat je controle had over je leven. Je had het idee dat je zelf eigenlijk de besluiten nam die je meende te moeten nemen. Maar in feite handelde je naar de wil van de geest met een kleine letter. Zoals Paulus hier ook omschrijft als de aanvoerder van de macht in de lucht. En zoals gezegd, je was je nog niet bewust van het nieuwe leven. Maar het kan zo zijn dat God al wel met je bezig was. De geest van God zweefde boven het water. Je leest er zo makkelijk overheen, maar er staat niet de geest zweefde over de wateren, maar de geest van God. En dat geeft eigenlijk ook aan dat de geest van God nooit solistisch optreedt. Eigenlijk heel bijzonder dat, als je de Hebreeuwse Bijbel leest, weer eens ziet, bara Elohim, in het begin, of eigenlijk staat er in begin schiep God, dat het derde woord, God, dat is een titel, Elohim is een meervoudsvorm. De drie eenheid, de Vader, Zoon en Heilige Geest, vinden we eigenlijk al direct al in het eerste vers, komt dat al tot uitdrukking. En het derde woord wat we lezen, getal 3, bepaalt ons in feite ook al meteen bij wie God is, hoe God zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. Elohim, in het meervoud. En het komt ook voor in vers 26 van Genesis 1, als de Heere zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Ook daar zien we die meervoudsvorm, naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En dan vervolgens, als je doorleest, dan, en dat daar op volgende vers, dan staat er, en God zei, er zij licht. Ik moest voor mezelf even nadenken van, wanneer die gedachte kwam bij me op, tot wie zou God dat nou gezegd hebben? Want als je iets zegt, dan communiceer je naar een ander die dat woord wat je spreekt aanhoort. Tot wie zou God dat nou gezegd hebben? Er zij licht. En ik denk dat we daar eigenlijk al meteen al zien hoe die drie eenheid bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest ook daarin tot uitdrukking komt. Want de grote verklaring vinden we natuurlijk in Johannes 1. Johannes 1 kunnen we zo leggen naast Genesis 1. En daar zien we dat in de beginnen, of eigenlijk ook in begin staat er, was het woord van God. Was het woord. En het woord was God. Het woord was bij God, het woord was God. Dit was in het beginnen bij God. En dan staat er in vers 3, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Nou, daar zie je het eigenlijk. Hè? Daar zie je het grote beginsel van Gods schepping. Het is niet zo dat eerst was er niets en toen was er een knal, een oerknal. Eigenlijk een hele merkwaardige gedachte. Maar zeker een gedachte die zo in strijd is met dat woord van God. Want in de beginnen was God. Ja, in den beginnen. In begin staat er eigenlijk letterlijk. De tijd die we eigenlijk nog helemaal niet als tijd kunnen omschrijven. Was God daar. En God sprak. Maar dat was het werk van zijn Zoon. Het woord. Dat daar was, aanwezig was. En door dat woord heeft God alle dingen gemaakt. En in dat woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Het is prachtig dat woord in de eerste plaats leven is. En als je dat woord, de Heer Jezus Christus, in je leven gaat leren kennen, en dan ga je ook ervaren dat ook hij licht gaat brengen. In de duisterste uithoeken van je hart brengt hij dat licht. En het woord was leven en het licht. En het leven was het licht van de mensen. Als je even doorleest, dan is het natuurlijk heel bijzonder, en we hebben daar al eens vaker bij stilgestaan, dat op de derde dag, in vers 11, daar lezen we dat de wateren op één plaats samenvloeiden. Heel bijzonder. En dat vervolgens de aarde tevoorschijn kwam. Je zou kunnen zeggen dat als het ware die aarde uit zijn watergraf op die derde dag, de derde dag is consequent in de Bijbel de opstandingsdag, en dat die aarde daar uit dat watergraf omhoog kwam. En het mooie is dat we dan lezen ook in vers 11 dat de Heere dan ook zegt, laat de aarde groen doen opkomen, zaad, dragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde, naar hun soort. Was niet een bepaald evolutieproces, Niet een soort theïstische evolutie, waarin God dan in zekere zin ook nog een rol heeft meegespeeld. Maar God heeft het van het begin zo gemaakt, naar zijn aard. En het mooie is dat groen, dat nieuwe leven, dat ontsproot op die derde dag, nadat die aarde uit dat watergraf was opgestaan. En ik moest zo denken, Hanneke, aan jou, neem me niet kwalijk, maar dat zaadgevend gewas. En ik weet dat het bij jullie alle twee zo speelt, maar bij jou toch ook wel heel bijzonder. Met de Alpha-cursus en als ik jou daarover hoor vertellen, ja, dat is gewoon prachtig. Dan gaat haar hart gaat open. Dan vertelt ze over het verlangen wat ze heeft om mensen met dat rijke evangelie bekend te maken. Als je weet wat dat evangelie in jouw leven heeft uitgewerkt, wat de Heer Jezus in jouw leven heeft uitgewerkt, dan kan het bijna niet anders. En dan dat je ook die vreugde ook met anderen wil delen. Zaadgevend gewas. God heeft ons inderdaad tot een nieuwe schepping gemaakt, maar hij heeft als het ware ook ons dat zaad gegeven, dat zaad van het woord van God, wat we mogen uitdelen, wat we mogen strooien, wat we mogen zaaien. En waarvan we mogen weten dat dat ook in staat is om te ontkiemen. En soms dan ontmoeten we, zeker ook in ons werk onder het Joodse volk, ontmoeten we nog wel eens Saulussen. Je denkt, hoe kunnen zulke mensen, die zo ver afstaan van het evangelie, geloven dat het Nieuwe Testament een antisemitisch boek is en dat Jezus eigenlijk een bedenksel is van mensen, van de christenen, althans als het gaat om zijn opstanding en zijn messiaschap. En dan weet je dat dat woord heeft kracht. Daarom geven we ook dat woord, omdat we geloven dat dat woord nooit ledig zal wederkeren, maar doet wat hem behaagt en volbrengt waartoe hij het zendt, Jesaja 55. Nou, dat werk van Gods geest, dat vrucht dragen. Dat vind ik zelf ook altijd zo mooi. Terugkomen in Galaten 5 vers 22. Dat is een bekende tekst. Waar we die negenvoudige vrucht. 3x3. Even voor de getallen. Het is het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Die dat uiteindelijk uitwerkt. Het is Gods geest die eigenlijk dat leven van Christus in ons openbaart. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vrucht dragen naar hun aard. Ik denk dat dit het vrucht dragen is naar Gods aard. De vrucht van Gods geest. Er staat niet de vruchten van Gods geest. Maar het is net als een sinaasappel. Die bestaat uit allemaal partjes. En uiteindelijk één is. Christus is niet gedeeld. Hij is één. Het gaat hier in feite om de persoon van Christus. Die door de Heilige Geest eigenlijk dat leven van Christus en die kenmerken van Christus. En kenmerken vind ik een heel zwak woord. Maar eigenlijk het wezen van Christus in ons openbaart. Het mooi dat je ook daar weer ziet, dat contrast dat Paulus daar schetst. Met betrekking tot het werk van de geest en het werk van de vlees. Van het vlees. De drie daar op voorgaande versen die spreken over hoererij, over overspel, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, enzovoort, enzovoort. En daartegenover zet Paulus dan de vrucht van de geest. Steeds weer dat enorme schrille contrast, waar tegelijkertijd natuurlijk deze dingen ook door dat contrast ook duidelijker worden. En zich ook duidelijker ook in ons leven kunnen manifesteren. Of zoals Paulus dan ook zegt in hetzelfde hoofdstuk, wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En al steeds gezegd, dat is feitelijk waar de kern van denk ik, van het evangelie, zoals we daarin de volle vrijheid mogen ervaren. Niet langer die vrijheid, dat oude leven waarvan we denken dat het vrijheid is, maar in feite gebondenheid is. Maar dat oude leven, dat is met Christus gekruisigd. En die hartstochten en die begeerten, die zijn gekruisigd. En vandaar ook dat Paulus ook in diezelfde brief, in de Galaten brief, waar het veel ook gaat over de geest en het vlees, over de wet en de genade, dat hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof, en dan staat er van de Zoon van God, maar het is de tweede naamval, heel uitdrukkelijk. Ik begrijp niet waarom de vertalers dat zo onzorgvuldig hebben weergegeven, want het gaat niet om het geloof in de Zoon van God, het gaat om het geloof van de Zoon van God. Dat is het mooie. Misschien dat u hier vanmorgen zegt en zegt, ja, mijn geloof is zo fragiel, zo klein, zo. Als ik kijk naar die anderen, dan denk ik van, ja, dat geloof van mij, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar het mooie is, we zijn met Christus gekruisigd. Als je de Heer Jezus Christus hebt mogen leren kennen, mag je weten dat je met hem bent gestorven. Dat je met hem bent opgestaan. Dat je niet langer hoeft te vertrouwen op jou, op jezelf, op je gevoelens, op jouw geloof. Maar dat je eenvoudig mag weten dat ook, je mag vertrouwen op dat geloof van Christus. Dat geloof van Christus zoals hij dat geopenbaard heeft tijdens zijn dienst op aarde. Volkomen in afhankelijkheid aan de Vader tot de laatste snik. Dat vertrouwen tot uitdrukking heeft gebracht. En zo mogen ook wij ook weten dat hij het is die ook dat alles in ons wil uitwerken. En dat brengt rust in je leven, als het goed is. Toch, of niet? Ja. Fijn. En weet je wat nou zo mooi is? We hebben het nou toch over die schepping, Genesis 1. Het mooie is natuurlijk dat de mens op de zesde dag is geschapen. Daar vertel ik u niet iets nieuws mee. Maar het is de eerstvolgende dag. Is het? De Sabbatdag. Heel bijzonder, de Sabbat. En het bijzondere is dat we dan ook lezen in Genesis 2, vers 1 en 2. Zo zijn de hemel en de aarde. Genesis 2 is eigenlijk een verklaring meer van Genesis 1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid. Belangrijk woord, voltooid. En hun legermacht, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had. Daar heb je het weer. Rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Waarom rustte God? Was hij vermoeid? Nee. God rustte, en daar ligt een belangrijk verband. God rustte omdat hij zijn werk had voltooid, voleindigd had. En wat opmerkelijk is dat je dan ook met de eerste zes dagen, daar lees je elke keer, dat was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, zoals u weet, ook nog binnen het Jodendom vandaag beginnen de dag, niet om 12 uur, maar bij het vallen van de avond. Dan is de volgende dag, doet zijn intrede. Nou, het mooie is dat we dan ook lezen dat wel met betrekking heeft op die eerste dagen, maar dat je dat met die zevende dag niet vindt. Die zevende dag lijkt wel alsof die niet wordt afgesloten. En waarom niet? Nou, omdat het werk van God was voltooid. En in feite zou je kunnen zeggen, ja, dat werk, dat die rust werd verstoord. Ja, hoe werd die rust verstoord? Ja, door de zonde. Toen werd eigenlijk dat werk verstoord. Maar het mooie is, lieve vrienden, dat wij de rust mogen ingaan van hem, ja, die weer rust gebracht heeft in ons leven. En ook straks rust zal brengen in de schepping. Er staat ook nog, dat er straks ook voor Israël ook nog een Sabbat zal aankomen. De rustdag, de zevende, of de, je zou kunnen zeggen, de zevende millennium waarin inderdaad ook die schepping tot rust wordt gebracht. Nou, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, want misschien wilt u met mij meegaan naar Hebreeën 4 en daar sluiten we dan mee af. Hebreeën 4, een brief aan de Hebreeën, voornamelijk Joodse gelovigen. En dan lezen we, Hebreeën 4 vanaf vers 1, laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust, daar heb je het weer, in te gaan, nog van kracht is. Want ook aan ons, moet je eigenlijk lezen, gelovigen, aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Als je de Hebreeënbrief zo doorleest, dan zie je dat de apostel zich soms richt tot de gelovigen, soms tot de ongelovigen. En dan is eigenlijk de grote verschil is dat zij, ja, dat de ene, eigenlijk, ze hebben allemaal dat woord gehoord. Nou, daar hebben we net ook gelezen, hè, op die Pinksterdag met name ook. Hè, en ook later hoe dat evangelie ook is uitgegaan, hè, naar de Joodse gemeenschappen wereldwijd. Maar bij sommigen deed het wel nut en bij anderen niet. Hè. En waarom? Ja, het staat bij omdat het niet met geloof gepaard ging. Hè. En dat is belangrijk, dat je dat woord, hè, op je laat inwerken. Dat je, ja, inderdaad Gods geest ook dat woord in je laat uitwerken. En dat je inderdaad ook je beseft dat woord, hè, wat God geeft in zijn woord, hè, de Bijbel, dat het niet is een woord van mensen, maar dat het is het woord van God zelf. Het is de Heere die spreekt. Ook vanmorgen, het is de Heere die wil spreken door zijn woord, door zijn geest, tot onze harten. Vers 3, hè, wij die tot geloof zijn gekomen, zij gaan immers in de rust, zoals hij ook gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, dan gaat het weer om die ongelovigen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Dat is al lastig, hè? Je denkt, ja, hoe kan dat nou? Al sinds de grondlegging der wereld waren zijn werken al voltooid. Ja, en dat houdt dan weer verband dat wij altijd alle dingen zien in het perspectief van de tijd. Maar in wezen, hè, staat God boven de tijd. Ik ben bezig met een studie te schrijven in ons maandblad Is aan de Bijbel. En Ibn Mekkezin moet ik zeggen, over het boek Openbaring. En daar zie je heel vaak dat Johannes, hè, die daar die geweldige visioenen krijgt, vaak helemaal niet een bepaalde chronologische volgorde gebruikt. En dat je echt moet zoeken van, ja, wat sluit nou op elkaar aan? Dat is soms heel lastig en dat wil je graag, omdat wij, hè, als christenen, hè, als mensen, eigenlijk graag de dingen, hè, ja, ook willen zien in een bepaalde chronologische volgorde, want zo begrijpen wij de dingen beter, hè. Maar God die spreekt vanuit de eeuwigheid. En God laat zien dat in feite hij, hè, alle dingen al, ja, heeft voltooid. En nog voor de grondlegging, of sinds de grondlegging der wereld staat er. Maar hè, elders zegt de Heer ook dat hij ons gekend heeft. Hè. Al voor die tijd. Hè. En dat is zo geweldig, hè, dat de Heer de eeuwen, hè, overziet. Zijn rust, hè, daar gaat het om. In Hebreeën 4. En lees het maar eens voor jezelf eens door. Daar kom je eigenlijk telkens weer terug. Daar ligt de nadruk op. Het gaat om zijn rust. Zijn rust op grond van zijn volbrachte werk. Ja, dan komen we eigenlijk ook vanzelfsprekend ook bij Gods geest. Want het is Gods geest die dat woord in ons wil uitwerken. En die dat volbrachte werk van Christus in ons denken, in ons handelen, in ons leven ook gestalte wil geven. Het is zo mooi, hè? Jesaja 63, daar geeft Jesaja een terugblik, hè, op de geschiedenis van zijn volk. En dan zegt Jesaja, het is zo mooi, hè? Jesaja 63 vers 7, ik citeer, en dan zegt hij, ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen. Ik denk als we het hebben over rust, dat het misschien ook wel eens goed is om elkaar, hè, tegen elkaar te zeggen, leg die iPad of leg die televisie eens uit of wat dan ook, wat je gedachten kan vervullen. En neem eens even, neem tijd en neem, ga de rust in. En doe eigenlijk ook wat Jesaja eigenlijk doet om die dingen, hè, die God in jouw leven tot stand gebracht heeft, in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, weer eens in herinnering te roepen. We zijn zo van die mensen van het moment. Hè. Maar geweldig om die dingen weer in herinnering te brengen zoals Jesaja dat doet. De loffelijke daden van de Heer en alles wat de Heer voor ons gedaan heeft. Niet wat wij gedaan hebben, nee, wat de Heer voor ons gedaan heeft. De grote goedheid van het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid, naar de veelheid van zijn goede tierenheid. Je hebt bijna het idee dat Jesaja woorden tekort komt om het te omschrijven. Hè? Datgene wat de Heere aan zijn volk heeft gedaan in zijn genade, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn goede tierenheid. En dan vers 14, en daar sluiten we mee af. Daar zegt dan Jesaja, als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de geest van de Heere hun rust gegeven. Is dat niet mooie tekst? Ik weet niet, wij kijken nog wel eens graag naar natuurdocumentaires. En dan zie je soms van die uitgeputte dieren, die daar ja, weten waar ze naartoe moeten, namelijk ze moeten, ja, ze moeten naar die vallei, waar dat water stroomt, waar ze hun dorst kunnen lessen, waar rust is, waar water is, waar grazige weiden zijn. En dat is wat Gods geest, zegt Jesaja, eigenlijk ook wilde doen met dat volk Israël, en hij dat ook wil doen in uw en in jou en in mij leven. Hij wil ons meenemen naar die vallei. Hij wil ons die rust van dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ja, wil ons daarvan bewust maken. Zodat ook inderdaad de Heere ook in ons leven wordt verheerlijkt. David zegt het zo mooi in die bekende psalm 23. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Dat is een beeld van het schaap. Nou, een schaap dat niet zo makkelijk zich zal neerleggen, maar er staat, hij doet mij neerleggen. Die zonnen hebben dat vaker tegen elkaar gezegd, dat is het causativus in het Hebreeuws. Dat wil zeggen dat jij doet het niet, maar het is de Heere die het in jou doet. Hij doet jou neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij, zegt David, aan zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, je zou kunnen zeggen, hij geneest mijn ziel. En hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Om zijn naams wil. Amen.